Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden van Radio Maria, beste luisteraars, zij beminden de kerk en dat was moeder Julia Verhagen. En daarover gaat dit boek, Zij beminden de kerk, uitgegeven bij de geestelijke familie Het Werk. We waren daar gekomen aan een hoofdstuk, niet alleen binnen in de organisatie voor families. En daar gaan we nu verder lezen. Niet alleen binnen de organisatie van families worden de zusters erkend en gewaardeerd. De zusters van moeder Julia, die het werk vormen. In dankbaarheid bijvoorbeeld voor de hulp die een muzikant ontvangen heeft, organiseert hij een benefietconcert voor de gemeenschap. Zijn vrouw was bij de geboorte van haar zesde kind overleden. Gedurende enkele maanden heeft een geroepene de familie in deze moeilijke periode geholpen. Ook de pers begint interesse te tonen en de radio maakt er melding van met positieve berichten. Verschillende parochies zijn blij met de familiedienst. Moeder Julia schrijft: het verheugt ons zeer dat het werk in dienst van de familiehulp in de parochies door de geestelijkheid gekend en aanvaard wordt. Verscheidenen vonden dat zo'n inzet zeker gedragen moest zijn door een eigen charisma. Gisteravond vroeg een pastoor om een klein bericht dat hij in het parochieblad zou opnemen. Hij vindt dat zulk een gemeenschap meer gekend en gesteund moet worden. De pastoor en ook andere mensen voelen aan dat deze jonge vrouwen vervuld zijn van een bijzondere geest. Moeder Julia vindt het heel belangrijk dat de zusters in alle domeinen het vertrouwen bij de mensen opbouwen door hun trouwe dienst en hun competente inzet. En dat ze hen in de mate van het mogelijke dichter bij Christus en de kerk brengen. Daar ze volgens het eigene van het charisma geen ordekleed dragen, kunnen zij gemakkelijker als zuurdeeg doordringen in de verschillende lagen van de maatschappij, die meer en meer vervreemd raken van de christelijke principes. Hierin houden ze zich aan het voorbeeld van de eerste christenen. Moeder Julia nodigt de geroepenen vaak uit te geloven in Gods macht en liefde. Wat gisteren niet mogelijk scheen, kan morgen met Gods genade leven worden. Laten we samen werken voor die ene zaak, de verheerlijking van God in het rijk van de zielen, zonder verlies van tijd of krachten. Een geroepene die zich in een moeilijke situatie bevindt, wordt door moeder Julia aangemoedigd met de volgende woorden: het is het eenvoudigste en ook het enige juiste. Daar waar de Heer ons een plaats heeft toegewezen, moeten we ten volle leven en de werkelijkheid aannemen zoals ze is. Komen we dan te staan voor een situatie die ons te boven gaat, dan hebben we nog onze goede wil die graag leert en voor geen moeite of last terugschrikt. We weten immers dat dit bekwaam maakt om beter te dienen. O eenvoud, spiegel en beeld van het goddelijk wezen, mochten we toch allen in rijke mate daardoor vervuld worden. Na een tijd van samenwerking ontstaat er opnieuw spanningen tussen de twee diensten voor familiezorg. Na verschillende onderhandelingen tussen de katholieke actie en kardinaal Van Rooij, aartsbisschop van Mechelen, tussen 1926 en 1961, worden de beide organisaties met elkaar versmolten. En dat veroorzaakt nieuwe problemen, zowel bij de familiehulpsters als bij de families. Moeder Julia schrijft: ik zie niet dat we in deze situatie iets anders kunnen doen dan bidden, offeren en onze overwegingen bij de Heer brengen, opdat Hij alles mag oriënteren en leiden volgens zijn inzichten en welbehagen. Ondertussen streven we met volle overgave naar de volmaakte vervulling van de plicht van het ogenblik. Ik ervaar een groot vertrouwen. Ik moet bekennen dat zulke stormen me soms pijn doen en allerlei soorten lijden bezorgen. Anderzijds gebeurt het soms ook dat een grote vrede, een grote vreugde mij vervult, dat het lijkt alsof de Heer zelf de situatie in handen houdt en hij daardoor de roeping wil heiligen en louteren tot zijn verheerlijking. Moeder Julia verheugt zich over het edele en mooie dat ze bij de apostolische inzet van de zusters waarneemt. Met nuchtere kijk ziet ze echter ook hun grenzen en zwakheden. Hoe moeten de geroepenen daarmee omgaan in het licht van het charisma? Ook bij ons zijn er zwakheden, stelt moeder Julia vast, met het oog op de samenwerking met de katholieke actie. Maar we moeten de zondige neigingen in ons voorkomen door eenheid en wederzijdse aanvulling. Zo moeten we dat voorkomen. En we moeten vooral de goede strijd begeleiden met het licht van onze roeping. Laten we elkaar in liefde wederkerig aanvullen. Sinds het sluiten van het Heilig Verbond, en meer nog sinds zij bij de stichting van de gemeenschap in 1938 geheel werk, met hoofdletter, geworden is, voelt moeder Julia zich geroepen haar leven te geven uit liefde voor de kerk, voor het goed van haar geestelijke familie. Nu voelt ze steeds duidelijker dat de Heer de zusters in hun persoonlijke rijping en apostolische werkzaamheid hoger wil voeren. Ik geloof dat de Heer een nieuwe oriëntatie aan het voorbereiden is. Ik loof en dank Hem voor alles. Deze nieuwe oriëntatie komt ook tot uiting in een concrete stap van vader Hillewaere in augustus 1948. Na een ontmoeting met kanunik Kardijn, waar fundamentele vragen over de toekomst van het werk ter sprake komen, trekt hij zich helemaal terug uit de christelijke arbeidersjeugd. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog heeft de beweging van Kardijn zich buiten Europa ook in andere continenten uitgebreid. Wat, zoals Leen Alhaerts schrijft, nieuwe invloeden, interpretaties en denkpistes opleveren. De naoorlogse generatie is daardoor opnieuw getekend door een grotere heterogeniteit. Daarboven zijn er in de doelstellingen duidelijke accentverschuivingen aan te wijzen. De werkwijze wordt aangepast aan de veranderde maatschappelijke wensen en de toenemende welstand. Het sociale aspect krijgt de bovenhand op de religieuze drijfveer. Het toenemende individualisme drijft de gemeenschappelijke ervaring op de achtergrond. Een zeker humanisme wint veld en menswaardig leven wordt geleidelijk tot een doel op zich. Vader Hillewaere komt in zijn geweten tot het inzicht dat hij een andere weg moet nemen. En naast zijn opgaven als pastoor wil hij zich nu nog bewuster inzetten voor de innerlijke en uiterlijke ontwikkeling van het werk en de zelfstandige weg van de gemeenschap met zijn priesterlijke volmacht begeleiden. Ondanks deze ontkoppeling twijfelt hij nog moeder Julia eraan dat de katholieke actie een belangrijke zending te vervullen heeft in de kerk. We hebben geloofd aan het charisma van de katholieke actie en het voor noodzakelijk gehouden de jeugd in de naoorlogse jaren voor de kerk te redden. De beslissing die vader Hillewaere in eenheid met moeder getroffen heeft, leidt ook niet tot een breuk met kanunik Kardijn. Hij blijft met hem verbonden in waardering en in welwillendheid. Thank you. Beste luisteraars van Radio Maria, u hoort dat ik wel degelijk letterlijk uit het boek voorlees. Zij beminde de kerk aangaande moeder Julia en de geestelijke familie het werk. Heel haar leven streeft moeder Julia ernaar de sporen van God te ontdekken in de gebeurtenissen van elke dag, ze in het licht van het geloof te volgen en zo Gods wil te volbrengen. In die zin schrijft ze aan vader Hilleware: de Heer heeft de weg en het plan van het werk in zijn handen. Hij vindt er zijn vreugde in en wordt verheerlijkt als wij ernaar streven zijn verlangens te beantwoorden, te doen wat hem behaagt en hem te dienen in overgave en zelfloosheid. En zo groeien onze zielen naar de volmaakte gestalte van Christus. Vergelijk met Efeziërs hoofdstuk 4, vers 13. De laatste tijd haal ik zoveel voordeel uit de overweging van Jezus tussen zijn apostelen, Jezus en Petrus, Jezus en Judas, de Heer en Paulus, onze moeder Maria bij Johannes en de andere apostelen. De versmelting van de christelijke arbeidersvrouwengilden en de Mouvement Populaire des Familles leidt tot nieuwe problemen. Moeder Julia en de groepenen zien in dat een samenwerking, ondanks alle goede wil, moeilijker en moeilijker wordt. Het wordt duidelijk dat ze als gemeenschap ook een eigen weg zullen moeten bewandelen in de apostolische dienst, om de doelstellingen van het charisma te verwerkelijken. Niet alleen in de gezinszorg, maar ook in de fundamentele oriëntering. Met vader Hilleware deelt zij de overtuiging dat op de eerste plaats het geestelijke leven van de groepenen gewaarborgd moet worden. In alle situaties betekent vader Hilleware voor moeder Julia een grote steun. Op de vooravond van zijn 62e verjaardag, de 12e verjaardag van de Stichting van het Werk, schrijft ze aan hem: Vader, het past dat we u danken voor alles wat u al zoveel jaren voor ons doet en bent, voor de heerlijke gave van uw priesterleven en zijn voor ons. Ik vind geen woorden om mijn diepe en innige dankbaarheid uit te drukken. Morgen, tijdens de heilige mis en communie, zullen we elkaar, verbonden met al de zusters, ontmoeten in het hart van hem die ons geroepen en volgens zijn goddelijk welbehagen uitverkoren heeft om de stille getuigen en verkondigers te zijn van zijn grote, barmhartige liefde voor de mensen. Moeder Julia begeleidt jonge mensen die interesse hebben voor de gemeenschap of zich voorbereiden om erin opgenomen te worden. En ze blijft er zich diep van bewust dat de eenheid onder de Godgewijden een bovennatuurlijke uitstraling heeft die uitnodigend werkt en mensen ontvankelijk maakt voor God. Ze roept de geroepenen steeds weer op tot deze eenheid. Mijn lieve zusters, ik smeek u uit liefde tot God en omwille van de roepingsgenade, bemint elkaar in eenvoud en oprechtheid met die bovennatuurlijke liefde die bij Godgewijden past. Ondanks haar zwakke gezondheid probeert moeder Julia de taken van de geroepenen te verlichten. Als het mogelijk is, zorgt ze voor deur en telefoon en voor het ontvangen van de mensen die met hun noden en vragen aanbellen. Verschillende sociale diensten uit Brussel en omgeving nemen contact op met de gemeenschap om de apostolische werkzaamheid van het werk te leren kennen. En soms ontbreekt het echter aan begrip voor het wezenlijke. En moeder Julia schrijft daarover: men voelt zo intens de noodzaak van het streven naar eenheid onder de caritatieve werken. We zijn er echter nog ver van verwijderd. Men kan geen vrede of eenheid brengen door het apostolaat indien men niet begrepen heeft dat dit de weg van het kruis vereist en het middel van het offer en de zelfverloochening, zoals Christus ons voorgeleefd heeft. Daarom is haar dankbaarheid zoveel te groter vanwege de goede samenwerking in Wezenbeek met een religieuze gemeenschap. In hun nieuwe thuis leiden de zusters van het werk een meer contemplatief leven en vervullen verschillende apostolische opdrachten. Ze begeleiden families, geven catechese, bieden hulp in parochies en staan zoekende mensen bij. Moeder Julia geeft bericht aan vader Hillewaren over de ontmoeting met deze gemeenschap. We verstaan elkaar goed. Wat de parochies betreft, die zich aan deze kant van Wezenbeek bevinden, zijn we overeengekomen ons in een innige samenwerking in beide diensten in te zetten, met het oog op eenzelfde doel. Zij nemen de thuisverpleging en wij de gezinszorg. En de ontwikkeling van de gezinszorg in Brussel volgt geleidelijk aan een nieuwe koers. In februari 1950 neemt iemand anders belangrijke leidinggevende functies over in de familiehulp van de christelijke arbeidersvrouwengilden. De zusters van het werk, die tot dan toe een grote verantwoordelijkheid waargenomen heeft en die veel bijgedragen heeft aan de opbouw van de dienst, blijft alleen nog in administratie werkzaam. Maar moeder Julia moedigt haar aan niet teleurgesteld te zijn over deze gang van zaken. Ze schrijft: zoals de Heer het schikt, zo is het goed. Het lijkt me dat we de gevolgen moeten kunnen dragen van onze roeping in zijn dienst en voor zijn zaak. Ik ervaar en vertrouw erop dat de Heer de leiding van het werk werkelijk met alle macht in handen neemt. De opgave in de beide huizen, de zorg voor de gezinsdienst en de begeleiding van de gemeenschap, vergen veel kracht van moeder Julia. De Heer verleent haar echter telkens weer troost en vertrouwen. En zij getuigt: ik ben soms zo moe en uitgeput. Anderzijds dank ik Jezus voor deze moeilijkheden. Soms is er grote vreugde in mijn ziel omwille van de werken van de Heer. Dan ben ik innig gelukkig over alles wat gebeurt en op ons toekomt. Hoe graag zou ik alle zielen tot dit vertrouwen willen bewegen. Wat zouden ze rijk en gelukkig zijn. Door de toenemende problemen houdt moeder Julia het niet meer voor mogelijk werkzaam te blijven in de familiehulp van de christelijke arbeidersvrouwenbeweging, op de wijze zoals het tot dan toe verliep. Het lijkt me dat we ons niet langer meer voor deze samenwerking ter beschikking mogen stellen. Wanneer we het tot hiertoe gedaan hebben, dan was het om in niets, maar echt in niets, Gods plannen vooruit te lopen. Het was onze bedoeling op de best mogelijke wijze te dienen en het licht van het charisma in deze zin en geest verder te geven. We proberen in Christus allen en ieder persoonlijk te begrijpen. Ik geloof dat het uur gekomen is om op een nieuwe wijze openlijk getuigenis af te leggen van de roeping in geest en waarheid. We hopen en vertrouwen, hoe onwaardig en onverdiend ook, met Gods hulp en genade de beproevingen die op het werk zullen toekomen te doorstaan, opdat het geheiligd wordt en God in zijn heerlijkheid dient. Te midden van de vreugden en noden van het dagelijks leven gaat een nieuwe deur open voor de verdere ontwikkeling van de gemeenschap. In maart 1950 krijgt moeder Julia bezoek van de zus van een geroepene. En zij vertelt over een leegstaand klooster in Villers-Notre-Dame, een klein dorp in Wallonië, in de omgeving van Ath. In dit dorp, dat al in het jaar 965 in een oorkonde vermeld staat, bevindt zich een waardevol genadebeeld van Maria, daterend uit de 12e eeuw. Ze wordt er afgebeeld als zetel van de wijsheid en wordt er tot op vandaag door de gelovigen vereerd. En in het boek staat nu een afbeelding van Maria, zetel der wijsheid, uit de 12e eeuw. En ook van het klooster van Villers-Notre-Dame in 1950. Het klooster dat veel geleden heeft onder het geweld van de Tweede Wereldoorlog, is na de oorlog verlaten door de zusters apostelinnen van de heilige Jozef. Zusters apostelinnen van de heilige Jozef. In de weken daarop volgend vraagt de gemeenschap in gebed om duidelijkheid of het de wil van God is dit leegstaande klooster over te nemen. Bij haar overweging denkt moeder Julia niet zozeer aan een nieuw apostolaatsveld. Ze wil veel meer toetsen of God een verdere ontwikkeling in de familiehulp en in de ontwikkeling van het charisma voorzien heeft. In overleg met vader Hillewaren komt het half april 1950 tot de beslissing om nieuw leven te brengen in het leegstaande klooster de Villers Notre-Dame. Door een contact met de graaf Conrad Dürssel en zijn echtgenoten die bevriend zijn met de bisschop van Doornik, neemt de gemeenschap het klooster over. En de pastoor van Villers Notre-Dame is verheugd dat er nieuw leven komt in de parochie. Al vlug begint het opruimen en de noodzakelijke restauraties. Met haar gebed en raad begeleidt moeder Julia de zusters die naar Villers Notre-Dame trekken. Over de eerste ervaringen schrijft ze aan vader Hillewaren: er is zoveel nood waar we onmachtig tegenover staan, maar toch zijn we zo machtig in hem die alles vermag en zijn leven gegeven heeft voor de redding van de mensen. We mogen werkelijk geen ogenblik verliezen dat zijn voorzienigheid ons schenkt om hem te dienen. Aanhoudend vertrouw ik alle activiteiten die we voor het werk op ons nemen bijzonder toe aan Maria, onze moeder. En dit geeft me zo'n groot vertrouwen. Voor de bevolking van het kleine dorp is het opnieuw aanwezig zijn van Godgewijden in het verlaten klooster een grote vreugde. De zusters werken met alle kracht om het huis weer bewoonbaar te maken. En ze denken eraan om in de zomermaanden kinderen uit Brussel de mogelijkheid te bieden tot ontspanning op het platteland. En de inwoners van Villers Notre-Dame waarderen de gemeenschap. Als de zusters eens voor een kort verblijf naar Brussel moeten, wachten ze met ongeduld op hun terugkeer. En een geroepene getuigt: de dorpelingen waren verontrust toen we weggingen en niet onmiddellijk terugkeerden. En bij elke trein die stopte, keken ze naar ons uit. Toen we na enkele dagen terugkeerden, waren ze zo blij dat ze bloemen op onze koffers legden en ons uitnodigden om sla af te halen. Bij enkele boeren mochten we kersen gaan plukken. Intussen is het huis in Brussel te klein geworden. Het aantal jonge vrouwen dat interesse heeft voor de dienst familiehulp is zo groot dat ze in Paulusheem, het huis dat tot dan toe in de Dupétieulaan, niet meer opgenomen kunnen worden. Dus Dupétieu wordt nu verlaten. Daarom kijken de zusters uit naar een nieuw groter huis in Brussel. Na een korte tijd vinden ze een geschikt gebouw in de Bollandistenstraat en besluiten het andere huis te verlaten. In april 1950 schrijft moeder Julia: deze week wordt het huurcontract afgesloten voor het huis in de Bollandistenstraat in Brussel. Ik heb het doorgestuurd naar de advocaat voor de juridische controle. Een weldoenster stelt ons enkele meubels ter beschikking die kunnen dienen voor de inrichting. En trouw aan het woord van de Heer geeft dat aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt, Matthäus 22e hoofdstuk, zorgt moeder Julia ervoor dat alles volgens de financiële en wettelijke voorschriften verloopt. In eenheid met de geroepenen zet ze steeds weer de hulp in van leken die over de nodige competentie beschikken. Nu dat nieuwe huis in de Bollandistenstraat biedt meer mogelijkheden voor de toekomstige opdrachten en apostolische diensten. Samen met enkele verantwoordelijke zusters wonen de jonge familiehelpsters tijdens hun opleiding in het nieuwe huis. Er heerst een uitnodigende sfeer. Rust, blijheid en huiselijkheid oefenen op de bewoners een weldoende en sterkende invloed uit. De gezinshelpsters moeten zich eerst een dergelijke sfeer ervaren, om ze dan zelf te kunnen opbouwen en bevorderen in de families met wie ze door hun dienst in aanraking komen. En moeder Julia wil dat de helpsters, welke weg ze later ook kiezen, door een rijpingsproces bekwaam worden om verantwoordelijkheid te dragen en de dingen waar te nemen zoals ze in werkelijkheid zijn en niet zoals men ze persoonlijk zou wensen. En in die zin roept ze de jonge generatie op: zin voor verantwoordelijkheid moet voortvloeien uit een goed gevormd geweten. Elke goede gedachte moet kunnen wijken voor de objectieve feitelijkheid. Alleen hij kan objectief zijn die zichzelf en zijn persoonlijke gevoelens op de achtergrond stelt en het geheel overziet en beoordeelt. Moeder Julia wijst er ook op dat bij het begeleiden van andere mensen fijngevoeligheid en moed tot stellingname met elkaar verbonden moeten zijn. Een persoon begrijpen sluit niet uit in zijn ontwikkeling in te grijpen. Zoek bij het ingrijpen echter niet te kwetsen, maar op te bouwen. Dat is toch een grote pedagogische regel. De zomer van 1950 brengt moeder Julia grotendeels door in Villers, Notre-Dame. In dit huis gaat het er levendig aan toe en vele kinderen uit Brussel komen er op herstel of voor ontspanning. En moeder Julia werkt ten volle mee en roept de zusters op in de liefde te volharden. In de vervulling van de dagelijkse plicht erkent ze een weg om de verlossing van de gevolgen van de erfzonde te laten doorbreken en om mee te werken aan het heilswerk van Christus. Ze weet dat het werk een lichte last wordt wanneer men het verricht in de houding van een blij, dankbaar en zelfloos dienen. Gebed en arbeid zijn voor haar niet twee gescheiden werelden. De trouwe vervulling van de plichten van staat is voor haar een wezenlijk middel om de gemakzucht en eigenliefde te overwinnen en de liefde tot God en de naaste tot uitdrukking te brengen. Voor haar is het duidelijk dat elk werk een apostolische waarde bezit. Met grote liefde begeleidt moeder Julia de restauratiewerken en de opvoeding van de kinderen, die niet zelden uit belaste familiare omstandigheden komen. En daarover schrijft ze: momenteel zijn er 43 kinderen, 3 moeders met hun kleinsten en 3 nieuwelingen als hulp. De pastoor heeft mij ondertussen de sleutel van de kerk gegeven. Het lijkt mij dat de Heer het werk overvloedig zegent. En naast de apostolische taken zorgt moeder Julia verder voor de religieuze begeleiding van de geroepenen. Ze zet zich in om in hun hart de eenheid te bevorderen van contemplatieve verbondenheid met God en de liefdevolle dienstbaarheid. Ze is wars van een indeling van het leven in een religieus domein en een domein voor de dagelijkse taak, en ziet daarin een groot gevaar voor onze tijd. Voor een gezonde geestelijke ontwikkeling is het nodig dat het licht van God alle domeinen van de geroepenen doordringt, en ook omgekeerd dat het gebed vruchtbaar wordt door de plichtsvervulling en de daden van naastenliefde. Zorg ervoor dat uw gebed en uw werk niet van elkaar gescheiden worden, dat uw inzet van elke dag en elk uur zijn weerklank en uitdrukking vindt in het gebed. Anderzijds moet uw praktische inzet de verwerkelijking zijn van wat uw hart met de Heer bespreekt bij het gebed, bij het heilig misoffer, bij het ontvangen van de communie, bij het brevier, bij de kruisweg en bij andere gebedsoefeningen. Zo moet alles tot een wisselwerking van de liefde worden, tot een uitdrukking van het geloof dat getuigenis aflegt van Hem en van uw zijn in Hem, met hoofdletter, en dit dan ook bewijst. En u ziet daar ook een afbeelding van kinderen onbekommerd in de tuin van Villers Notre-Dame. Thank you. Na de intensieve inzet van de zomermaanden waakt moeder Julia erover dat de zusters ook de nodige tijd voor ontspanning en verdieping hebben. En in die zin wenst zij zich tot vader Hillewaere. We hebben besloten geen aanvragen aan te nemen voor de maand september in het huis de Villers Notre-Dame, opdat na de zomermaanden de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke rust mogelijk zou zijn en de ontwikkeling verder kan gaan in een goede richting, zonder overbelasting door activiteiten. En vader Hillewaere neemt intensief deel aan de ontwikkeling van de gemeenschap en bezoekt zo nu en dan Villers Notre-Dame. Dit dorp ligt niet zo ver verwijderd van zijn parochie als Brussel. In zijn geweten voelt hij aan, net als moeder Julia, dat na de vorderende pionierstijd een verdere groei in de diepte noodzakelijk is. En na een van zijn bezoeken schrijft moeder Julia: ik ben het volledig met u eens, vader, dat onze aandacht hoofdzakelijk moet gaan naar de groei en de geest. Naar de groei en de geest van de ontwikkeling van het werk. In de geest van onze roeping. Ik heb in dit verband een groot vertrouwen. Als ik zie hoe goed alle zussen zonder uitzondering zijn ingesteld. Als ik bedenk wat ze in dit jaar doordragen hebben op alle gebied, kan ik niets anders dan met heel mijn wezen het Magnificat zingen. Zeker, er is nog veel te doen, maar ik ben blij om de nieuwe en ruimere woonmogelijkheden die ons dit jaar zo overvloedig door de voorzienigheid werden toebedeeld. Alle hebben grote offers moeten brengen door ontberingen die te maken hadden met het leven in wording van de gemeenschap. Bid alstublieft dat de Heer het tot een goed einde mag leiden en wij allen steeds meer werktuigen worden van zijn goddelijk hart. In september 1950 vindt in Brussel een congres plaats van de christelijke arbeidersjeugd. Op dit congres is ook een Oostenrijkse priester aanwezig. In zijn seminarietijd was hij tijdens de Tweede Wereldoorlog als soldaat in Vlaanderen ingezet. En toen heeft hij de familie van een geroepene van het werk ontmoet. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om de gemeenschap te leren kennen en brengt enkele dagen door in het huis van het werk in de Bollandistenstraat in Brussel. Moeder Julia noteert over dit bezoek: we hadden hier enkele dagen een jonge priester uit Oostenrijk te gast. Hij gaf een uitgesproken aandacht voor onze werking. Ik kan het niet in woorden uitdrukken. Hij zei enkele jonge vrouwen te kennen die een gelijke geest hadden zoals wij. En daarom zou hij graag contact houden met ons, minstens schriftelijk. Hij had graag gehad dat ik de mogelijkheden voor zijn land in overweging nam. Hij leek mij een zeer nuchtere en innerlijke mens te zijn. Ik zal erover nadenken bij de Heer. En die priester uit Oostenrijk zou later een belangrijk werktuig van God worden voor de ontwikkeling van het werk in het buitenland. Intussen is het duidelijk dat ook een volledige loskoppeling van de christelijke arbeidersvrouwengilden noodzakelijk is en daarmee dan van de katholieke actie. Daarom trekken ook de laatste zusters die hun diensten bewijzen in de katholieke actie zich terug. De gemeenschap dient een verzoek in bij het ministerie van Volksgezondheid en Gezin voor de oprichting van een eigen, volledig onafhankelijke dienst voor familiehulp en een toestemming van de staat voor de opleiding van familiehelpsters. Moeder Julia schrijft aan vader Hillewaere: als gevolg van ons verzoek en ons bezoek aan het ministerie kregen we gisteren controle. Voor de jeugdzorg schenen ze sympathie te hebben, omdat het iets nieuws is dat nog verder moet ontwikkelen. Wat de dienst van familiehulp aangaat, zijn we op alle gebieden in orde met de voorschriften. Als we de toelating verkrijgen van het ministerie, komen we ook voor officiële subsidies in aanmerking. Ik denk dat het nuttig kan zijn als een vast inkomen in een deel van het levensonderhoud zou voorzien. Terwijl we ons verder inzetten en het leven aanpakken, laten we alles in een groot vertrouwen over aan de wonderbare goddelijke leiding en voorzienigheid. Na een positieve beoordeling erkent het bevoegd ministerie de eigen dienst van het werk voor familiezorg. Tegelijkertijd volgt de officiële goedkeuring van de cursussen voor de opleiding van familiehelpsters voor de volgende jaren in de centra in de Bollandistenstraat te Brussel en Villers Notre-Dame. De familiezorg van de gemeenschap ontvangt nu financiële steun van de staat, maar dat is nog ontoereikend om de dienst te financieren. De hulp van weldoeners blijft verder noodzakelijk. In de familiezorg zien moeder Julia en vader Hillewaar in die jaren een belangrijk werkterrein voor het werk. Het staat hen duidelijk voor ogen dat de gemeenschap fundamenteel voor alle vormen van apostolaat van de kerk open moet blijven staan. En in die zin bevestigt moeder Julia: het schijnt mij dat het werk alle velden in Gods wijngaard moet bebouwen en bevruchten. Zij heeft dan al een fijn aanvoelen voor de komende religieuze en maatschappelijke ontwikkelingen en hun uitdagingen, waar de kerk in de geest van onderscheiding zal moeten op ingaan. Het gaat om een antwoord op de nood van de tijd, van het nieuwe heidendom en het geloofsverval. Onze tijd gaat een centralisering en internationalisering tegemoet, en wel in alle domeinen van het leven. Op deze ontwikkeling moet de kerk ingaan, zegt moeder Julia. Om op nieuwe ontwikkelingen van deze aard in trouw aan het charisma van het werk te kunnen antwoorden, is een gelovig dynamisme vereist in verband met de uiterlijke vormen van de apostolische werkzaamheid, evenals een grote openheid voor de wenken van de goddelijke voorzienigheid. In die tijd wendt moeder Julia zich tot vader Hillewaar. Wat de ontwikkeling van het werk betreft, komt het me voor dat de Heer Jezus me liet verstaan dat wij aan de uiterlijke vormen die het werk nu schijnt aan te nemen, niet te veel belang moeten hechten. Met die woorden stelt zij niet de waarde van de familiedienst in vraag, maar bevestigt dat de inzet voor kinderen, jongeren en gezinnen slechts één van de vele mogelijke vormen is van de apostolische werkzaamheid in het werk. De gemeenschap moet overeenkomstig haar bijzondere zending ook open blijven voor andere opdrachten, om zo op de verschillende noden van de kerk te kunnen ingaan. Moeder Julia is blij wanneer in de herfst 1950 in Villers Notre-Dame naast de zorg voor de families inderdaad een andere ontwikkeling begint. Zoeken de mensen vragen of zij voor bezinningsdagen mogen komen. Priesters uit de omgeving verlangen zich in Villers terug te trekken voor een tijd van stilte. En jeugdgroepen brengen er dagen van ontspanning en geloofsverdieping door. De eigen weg die het werk in de familiezorg ingeslagen is en de daarmee verbonden ontwikkelingen vervullen moeder Julia met dankbaarheid, grote innerlijke vrede. Ze ziet hoe sedert de stichting in het jaar 1938 het werk zich volgens Gods schikkingen ontwikkeld heeft in de context van de katholieke actie in België. Zij, vader Hillewaar en de jonge gemeenschap hebben zich ingezet om met het charisma van het werk mee te werken aan de vernieuwing en verinnerlijking van de katholieke actie. In het jaar 1950 gaat er echter een nieuwe weg open die niet meer afhangt van de katholieke actie. Nu stroomt het werk, met hoofdletters, als een bron van fris water door zijn eigen bedding. Deze eigen weg is mede ook door ontwikkelingen in de katholieke actie tot stand gekomen. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog nemen de spanningen in de verschillende groeperingen van de beweging, vooral in de christelijke arbeidersjeugd, toe. Het internationale congres in september 1950 in Brussel, met als thema Een nieuwe geest doorvaart het land, zou een nieuw hoogtepunt moeten worden en het succes van de christelijke arbeidersjeugd openlijk bekend moeten maken. Bij dit congres echter wordt de nieuwe geest van de beweging duidelijk zichtbaar. Nu ging het niet meer om de bedreigingen van het heidendom of de ontkerstende wereld, maar om het algemene goed van de jonge arbeider. De taak van de mensen in het arbeidersmilieu wordt niet meer, zoals oorspronkelijk, in het licht van het geloof geplaatst, maar meer in haar sociale en maatschappelijke betekenis. Deze eenzijdige oriëntering baart vele mensen zorgen. Ook Paus Pius XII wijst in een radiotoespraak tot de congresdeelnemers op het gevaar van een zekere klassenideologie. Ondertussen staat er ook een afbeelding van jongeren die blokfluit spelen in Villers Notre-Dame. Die terzijde. Enige tijd later maakt kanunnik Kardijn openlijk zijn zorgen bekend omtrent sommige ontwikkelingen die al langer op zijn geweten drukken. De toekomst van de christelijke arbeidersjeugd. Iedereen zal begrijpen dat ik er op mijn leeftijd bezorgd over ben. Meer dan wie ook. Het geheel van de problemen die beslissend zijn voor deze toekomst doet me beven. Dit geheel schijnt bovendien zoveel interne tegenspraken en externe moeilijkheden te bevatten dat het menselijk gesproken niet op te lossen lijkt. Ondanks deze problemen zet Kardijn zich verder onvermoeibaar in voor de verwerkelijking van de doelstellingen van zijn beweging op internationaal vlak en roept op tot trouw aan de kerk. Als dank voor zijn levenslange inzet voor de arbeidersjeugd zal hij dan in 1965 door Paulus VI tot kardinaal verheven worden. En we besluiten dit hoofdstuk. Moeder Julia en vader Hillewaren bewandelen met de jonge gemeenschap van het werk een weg die zich in meerdere opzichten onderscheidt van de katholieke actie. Ze hebben niet een massabeweging op het oog, maar een geestelijke familie die moet bijdragen tot de innerlijke vernieuwing van het godsvolk en de opbouw van het mystieke lichaam van Christus. Het gaat er niet in de eerste plaats over humane en sociale doelstellingen, maar vooral om een levend geloof dat alle domeinen van het leven doordringt. Om de eenheid waarvoor Christus in de zaal van het laatste avondmaal gebeden heeft en om een oprechte liefde voor de kerk. In het hart van moeder Julia brandt een vuur om zich onvoorwaardelijk aan de Heer te blijven geven, opdat hij het werk met sterke hand vooruit zou voeren op die weg. En ze schrijft, ik werd door een grote ijver vervuld mij voor de ontwikkeling van het werk te geven. Ik heb de volle zekerheid dat het werk door de Heer gewild is en door hem gedragen wordt. Tot zover deze lezing uit het boek Zij beminde de kerk aangaande moeder Julia. Beste luisteraars van Radio Maria, tot een volgende keer. En dan behandelen we de komst van de Eucharistische Heer. Dank voor het luisteren.